mogen wij u allen, zover het mogelijk is, verzoeken te gestaan. U mag weer plaatsnemen. Mogen wij dan nu het woord geven aan dominee Egas.
Geliefde familie, gemeente, willen wij deze rouwsamenkomst beginnen met het openen van Gods heilig en onfeilbaar woord en daar met elkaar lezen het slot uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome, Romeinen 6 en daarvan de versen 15 tot en met 23, waar het woord van de Heere aldus luidt. Wat dan zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade, dat zij verre. Weet gij niet, dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten der gehoorzaamheid, gij dienstknechten zij desgenen die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar, Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonden waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonden, zijt gemaakt tot dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uw vleeses wil. Want gij lieden, gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonden, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van de dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. Maar nu, van de zonden vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing. Willen we samen een gedeelte zingen uit het woord van de Heere, en wel uit Psalm 130, en daarvan het eerste vers. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart, wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht, verleen mij gunstig oren, daar ik in mijn druk versmacht. Zingen we met elkaar uit Psalm 130 en daarvan het eerste vers. Lieve familie, zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heer, u weet welk een droevig oorzaak ons hier samenbrengt. Gij hebt een geliefde schoonzus en tante en oud-tante uit het leven weggenomen, waar we met liefde aan verbonden waren. En die droevige zaak brengt ons hier samen, omdat we geroepen zijn haar te gaan begraven. Maar voor alle dingen mogen we dan nog luisteren naar wat Gij in deze droeve omstandigheden tot ons te zeggen hebt. En daarom bidden wij U ook, wil Gij ons op deze begrafenis van onze geliefde schoonzus en tante onderwijzen uit dat onfeilbare woord. Heer, geef dat er zo nog eeuwige winst geboren mag worden uit dit sterven, dat uw woord beslag mag leggen op ons hart, dat bedroefd is. Heer, maar mag het nou ook bedroefd zijn over de zonden. Want die droefheid werkt toch een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Want, Heer, wij moeten ook allemaal eenmaal de gang gaan die onze schoonzus en tante gegaan is. De weg van alle vlees. En hoe zullen wij dan voor u kunnen verschijnen, als we geen kennis hebben aan dat wat de tekst ons op deze rouwsamenkomst wil zeggen, dat de bezoldiging der zonden de dood is, maar de genadegifte Gods het eeuwige leven verworven door Christus Jezus. Heer, en als we dat leven met u niet kennen, dan zijn we de allerellendigste der mensenkinderen. En wij bidden u, laat die werkelijkheid zijn kracht doen in ons leven. Vandaag voor het eerst of opnieuw, omdat we zouden zoeken geborgen te zijn achter dat dierbare bloed dat reinigt van alle zonden, voordat het te laat is en de dood ons onverhoeds zou overkomen. Heere, wij bidden u, wilt u dan zo bij ons zijn? Wil gij zelf de schriften openen? En dat het woord zijn kracht mag doen, gaat het zijn met gunning en met liefde, met bewogenheid en met ernst. En dat het zo de bedroefde familie tot onderwijs mag zijn. Heere, gedenk ook de schoonzus, die nog als enigste is overgebleven. Heere, ze heeft al zoveel om zich heen zien ontvallen, zij mag er nog zijn. Wij bidden u, wil gij zelf met uw genade het in de avond van haar leven licht maken. Heere, gedenk ook al de neven en de nichten die er zijn mogen. Heere, zij hebben het ook zo nodig door u onderwezen te worden, in uw woord en gangen hun voeten vastgemaakt te zien. Wij bidden u ook, Heere, laat dat waarheid mogen zijn. Sterkt u ze ook in de droefheid. U weet ook dat er verschil kan zijn. We kunnen wat verder weg van tante staan of door de omstandigheden wat dichter bij haar. Ook als we haar hebben verzorgd tot het einde toe, dan kan het gemis zo groot zijn, verdriet zo diep. Heere, wilt u nabij zijn en troosten. Dan denken we ook in het bijzonder aan Alike en Pieter, Heere, met wie ze ook een bijzondere band hadden, maar die hier niet kan zijn, zo ver weg van ons in Israël, maar wel met haar gedachten bij ons. Wilt u ook bij haar zijn? Zij weet hoe ze aan haar tante verbonden was, zoals ook anderen in liefde. Sterk ook hen. Wil bij hen zijn, ook al zijn ze ver bij ons vandaan. Groot en genadige Heere, zo zoeken wij uw aangezicht. Wil ons toch niet begeven en niet verlaten. Sterk ons, ook zij die een taak hebben, als het gaat om straks ook tante te begraven, sterk ze daarin. Ook bij het orgel spelen, ageren we zijn in alles zo van u afhankelijk. U hebt het toch gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. Dierbare koning, blijf zo bij ons. En laat het goed mogen zijn, als we hier samen zijn. Met onze droefheid, met ons verlies. Maar samen mogen zijn, rondom dat woord. Dat levendwekkende woord. Dat troostende woord. Maar dat woord dat ook doodt. Dat woord ook, dat doet sterven. Om in die weg het leven te mogen ontvangen. Heere, zo zoeken wij uw aangezicht. Blijf bij ons. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Liefde familie, op ons rust nu de droeve plicht om te gaan begraven onze lieve schoonzuster en altijd meelevende tante en onze geliefde zuster Alette Maria Esselink. Ze overleed afgelopen dinsdag 3 maart op de leeftijd van 93 jaar. En wie ik nog niet heb kan condoleren met dit verlies, wil ik het ook graag van deze plaats doen. De overledene was de oudste van de 3 kinderen uit het gezin Esselink. Ze overleefden haar broer en zuster en ze mocht zelfs op 13 februari jongsleden nog gedenken dat ze de hoge leeftijd van 93 jaar mocht bereiken. Je zou wel zo mogen zeggen dat haar leven gestaan heeft in het teken van zorgen. Ze heeft die taak op zich genomen om haar ouders te verzorgen tot aan hun dood toe. En dat was een groot offer. Een offer dat in onze dagen nog maar nauwelijks gebracht wordt en gevonden wordt. Om dat offer te kunnen brengen moest ze haar eigen verlangens te terzijde schuiven. Ik denk onder meer aan een huwelijk. Ze was al ruim in de 60 toen een einde kwam aan deze taak die ze met liefde en zorg in huize Avondson had verricht. Ze verhuisde enige tijd later naar de Hobbemastraat. Ze was een erg betrokken vrouw, in het bijzonder als het ging om haar familie, en ze stond voor veel mensen klaar met de zorg die ze nodig had. In het leven heeft ze ook bijzonder mogen genieten van de kinderen van haar neef en van haar nicht. Ze was een echte lieve tante, die veel ook met haar achterneefjes en nichtjes op pad was. En zo heeft ze ook in hun leven een onvergetelijke plaats mogen innemen. De laatste jaren van haar leven werd ze steeds zwakker. Ze kreeg te maken met de ziekte van Parkinson en de longembolie van 2 jaar geleden bracht haar aan de rand van het graf. En het werd ook steeds duidelijker. Tante kan zich niet meer zelf verzorgen. En dat was ook voor haar een hele strijd om dat over te geven. En toch heeft ze het wel kunnen aanvaarden dat ze uiteindelijk haar woonplaats vond in de goederij. En daar leefde ze weer op haar eigen wijze zo mee met het personeel. En die liefde, dat kon je merken, was wederzijds. Tante was, om het zo te zeggen, ook een vrouw begiftigd met een helder verstand. En ze kon ook over heel veel dingen meepraten. Toen mijn vrouw eens bij haar kwam om wat boeken te ruilen en ze zo even aan de praat raakte, en mijn vrouw haar vertelde dat we in Oostenrijk op vakantie zouden gaan, zei ze zo spontaan, maar dan moet je zeker naar de ijsgrotten gaan. Toen was ze al in de 90, maar daarin betoonde ze nog dat ze midden in het leven stond. Die laatste jaren bij de afbraak van haar lichaam heeft ze veel steun mogen hebben, onder meer van haar nichten, van Anneke en van Aleida, en ook van haar overbuurvrouw Corrie But. En van onze plaats als gemeente willen we u daar ook heel hartelijk dank voor zeggen. Ook al had ze zelf geen mannen en geen kinderen, toch heeft ze in het laatst van haar leven geen eenzaamheid in die zin gekend. Velen kwamen bij haar op bezoek en leefden met haar mee vanuit de neven en de nichten. Over haar innerlijke, geestelijke leven sprak ze niet veel. Na de oorlog heeft ze, in navolging ook van haar moeder, zich bij onze gemeente met overtuiging aangesloten. Ze was, zo zou je haar wel kunnen typeren, een vrouw die wars was van hen die naar verandering stonden. Ze was, om het zo te zeggen, de ouderwetse, bevindelijke waarheid van harte toegedaan. Ze wist heel goed, en ze kon dat helder onder woorden brengen, wat er gekend moest worden om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Daar sprak ze wel over. Maar ze sprak altijd vanuit haar gemis. En zo waren ook de laatste weken van haar leven. Toen ze steeds minder werd en uiteindelijk op bed terecht kwam, heeft ze ook in die laatste tijden veel en ernstig tot de Heere geroepen. De laatste woorden die ik van haar lippen heb vernomen waren deze: och Heere, help me toch. En zo is ze gestorven. Ze is gestorven als een bedelares. En daarom hebben we ook met elkaar die psalm gezongen. Psalm 130. Uit diepte van ellende roep ik tot u, o Heere. Geliefden, nu worden wij geroepen om uw schoonzus en tante te gaan begraven. Maar voordat we dat gaan doen, willen we allereerst nog luisteren naar het woord van de Heere. En wel dat slotwoord uit het 6e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Maar het woord voor deze overdenking luidt: want de bezoldiging der zonden is de dood. Maar de genadegifte Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. De apostel Paulus heeft deze brief geschreven aan de gemeente te Rome. We merken dat al direct aan het begin als hij zegt: allen die te Rome zijt, genade zij u en vrede van God onze Vader door de Heer Jezus Christus. De brief aan de gemeente te Rome bevat als het ware de hoofdzaken van de leer die is naar de godzaligheid. En zo heeft deze brief ook het middel mogen zijn voor vele van Gods kinderen tot hun bekering. En dan denk ik in de eerste plaats aan de grote en bekende reformator Maarten Luther. Hij mocht het geheim van het evangelie verstaan door deze brief, toen hij mocht leren dat de gerechtigheid nu was door het geloof alleen. En een van die hoofdzaken die Paulus benadrukt in deze brief is toch wel dit, dat een mens van dood levend gemaakt moet worden. Dat u en ik tot God bekeerd moeten worden, wil het met ons wel zijn op weg en reis naar de eeuwigheid. En over dat wonder dat er gebeuren moet in uw en in mijn leven, spreekt ook de apostel Paulus in het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. En ik noem u dan alleen het 22e vers, dat direct vooraf gaat aan onze tekst. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde en God dienstbaar gemaakt zijnde. In deze woorden van vers 22 maakt Paulus een verschil duidelijk dat groter is dan tussen licht en donker. Een verschil dat groter is dan tussen dag en nacht. Een verschil dat groter is dan tussen rijk en arm. Een verschil dat groter is dan tussen wijsheid en eenvoudigheid. Paulus heeft het hier over een eeuwigheidsverschil. Een verschil tussen leven en dood. Een verschil tussen hemel en hel. Een verschil tussen eeuwige droefheid en eeuwige blijdschap. En dat drukt hij uit in dat woord, maar nu. Er is wat gebeurd in het leven daar in de gemeente te Rome. Het is totaal anders geworden. Er heeft een radicale verandering plaatsgevonden. Een bekering heeft er plaatsgevonden. Paulus, hij zegt het, gewaart eertijds dienstbaar aan de zonden. U leefde onder de macht en de heerschappij van de duivel. Maar nu mag u leven verlost tot eer van de Heere, dienstbaar aan hem. Paulus, hij spreekt dus over een eertijds in het leven van de gemeente te Rome. En als u wat terugleest in het schriftgedeelte dat we met elkaar hebben gelezen, dan geeft hij dat ook aan met de woorden in het 17e vers, gij waart eerst dienstknechten der zonden. En Paulus gebruikt daar in het Grieks een woord dat wil zeggen, u was een slaaf van de zonden. Dat wil zeggen, u kon niets anders doen dan zondigen. U was gebonden. U had geen wil om iets anders te doen dan zonden. Heel uw leven werd bepaald door de zonden. Om het maar heel eenvoudig te zeggen in de woorden van onze tijd. U bent verslaafd aan de zonden. En Paulus, hij zegt dat in navolging van zijn meester, de Heer Jezus Christus. Als hij zegt, voorwaar zeg ik u, een iegelijk die de zonden doet, is een dienstknecht der zonden. En geliefde familie, deze werkelijkheid brengt mij tot de vraag, in opdracht van mijn zender, bent u daaraan ontdekt? Dat u ook een dienstknecht bent van de zonden. Want Paulus, hij laat het ons weten. En in het woord laat het ons weten dat u en ik dat van nature zijn. Zo worden wij geboren. Paulus, hij zegt het bijvoorbeeld in de brief aan de gemeente te Efeze. Gij waart dood door de zonden en de misdaden. En Paulus, hij heeft het niet alleen over anderen. Maar hij sluit zichzelf daar ook bij in, als hij zegt, onder de welken ook wij allen eertijds verkeerd hebben. Wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook anderen. U bent dat dus ook, en ik ben dat ook. Zo worden wij geboren. Dat is namelijk de werkelijkheid die Job, de man uit het Oude Testament, de grote leider van smarten onder woorden brengt als hij zegt: wie zal een reine geven uit een onreinen? Niet één. Wij komen dus allemaal, zoals we hier zijn, als onreine mensen ter wereld. Wij worden geboren als mensen die dienstknechten, die slaven zijn van de zonde. Paulus zegt het niet alleen, Job zegt het niet alleen, maar ik vraag het u, is het ook uw ondervinding geworden, zoals het ook David zijn ondervinding was, toen hij uitriep: zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonden heeft mij mijn moeder ontvangen. Hebt u dat wel eens meegezongen? Met Psalm 51, onder tranen. Heere, het is niet alleen dit kwaad, mijn dagelijkse zonden, die roepen om straf. Nee, Heere, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonden maakt mij het voorwerp van uw toren, van het uur van mijn ontvangenis af. En daarom, ik vraag het u nogmaals, is dat werkelijkheid geworden? Dat u geboren bent in zonden en ongerechtigheden, omdat we met elkaar kinderen zijn van Adam, omdat we in Adam gezondigd hebben, omdat we met Adam in opstand zijn gekomen tegen God, dat we met Adam goed geschapen zijn, recht uit zijn hand zijn voortgekomen, dat we zijn schepselen zijn, en dat hij daardoor ook recht op heeft, dat we hem dienen zouden. Maar dat het nu door onze val zo radicaal veranderd is, en dat we door die val slaven geworden zijn van de zonde. En ik vraag het u, is dat de inleving geworden, dat u door die zonden als door een draaikolk meegezogen wordt naar beneden, en dat je geen verweer hebt tegen die macht der zonden, dat je er helemaal aan onderworpen bent? En wat is nou het verschrikkelijke gevolg van die toestand? Wel, dat zegt Paulus in onze tekst: want de bezoldiging der zonden is de dood. En dan gebruikt Paulus een beeld van een generaal die na een strijd, na een gevecht, aan zijn soldaten soldij uitdeelt. Aan het eind van een gevoerde oorlog krijgen zij waar ze recht op hebben. En waar hebben u en ik nu recht op? Als wij onder de heerschappij van de vorst der duisternis gediend hebben, dan zullen wij ook ons soldij, ons loon ontvangen. En daar wijst Paulus op: u zult ontvangen de dood als bezoldiging op het leven der zonden. En als Paulus hier dan dat woord dood gebruikt in het licht van onze tekst, dan wijst dat niet alleen op de dood die u en ik straks zullen moeten aandoen, maar dat woord heeft een diepe betekenis, dat het ook wijst op onze geestelijke dood, die slavernij der zonden, en ook de eeuwige dood die ons wachten zal. Dat eeuwige leven in de rampzaligheid, waar de Heer Jezus zo indringend over spreekt, als straks die dag des oordeel komt en dat soldij van de dood zal worden uitbetaald, dan zal hij het zeggen tot de zulken: ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Dan betekent die bezoldiging der zonden dat we eeuwig van God verwijderd zullen zijn. Daar in die plaats waar eeuwige wroeging zal zijn en knersing der tanden, waarvan Christus zegt: gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. En het is die ontzaglijke werkelijkheid waar de apostel Paulus u en mij op deze begrafenis bij bepalen wil. Ja, het is de Heere zelf die u en mij, jullie daarop wijzen wil. Op die ontzaglijke werkelijkheid, dienstbaar te zijn aan de zonden. En als bezoldiging op die zonden, de eeuwige dood, als loon op de zonden te ontvangen. Waarom confronteert de Heere u en mij met die ontzaglijke werkelijkheid? Opdat u het vandaag zoudt geloven. Opdat het u vandaag zou verbreken. Opdat het vandaag in uw hart voor het eerst opnieuw zou werken de droefheid naar God. Want de apostel Paulus, hij laat het niet alleen bij de confrontatie met die ontzaglijke werkelijkheid dat de bezoldiging der zonden de dood is. Voor ons allen die leven in de dienstbaarheid der zonden. Maar hij laat ons ook verkondigen. En de Heere laat het u verkondigen, opdat u het vandaag zoeken zou en door zijn genade vinden mag en ontvangen. Namelijk de genadegifte Gods, het eeuwige leven. Geliefde familie, toen Adam en Eva gevallen zijn en zich van God hebben afgekeerd met een voornemen om nooit meer naar hen terug te keren, toen heeft God de mens niet in die diepe val gelaten. Hij heeft hem niet losgelaten aan zichzelf en overgegeven. Maar terstond heeft hij geroepen tot Adam: waar zijt gij? En heeft aan de verloren mensen verkondigd die heerlijke moederbeloften. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze slang. En uw zaad Eva zal hem, de duivel, de kop vermorzelen. Er zal er één komen, mijn geliefde zoon. En hij zal de Satan zijn kop vermorzelen. Opdat degenen die onder zijn heerschappij zijn, onder de dienstbaarheid der zonden zijn, door hem daaruit verlost worden. En over dat grote wonder spreekt dan ook Paulus in onze tekst en die daaraan vooraf ging. Maar nu, van de zonden vrijgemaakt. Jullie waren dienstbaar, zegt apostel Paulus, met ketenen gebonden aan de zonden. Maar je bent erdoor verlost. De ketenen zijn gebroken. Je bent bevrijd uit de heerschappij van de zonden. Maar nu, wat is er dan gebeurd in het leven van die gemeenten te Rome? Wel, dat ernstige woord had doel getroffen. Die pijl, dat ze dienstknechten der zonde waren, die pijl was naar binnen geslagen. Dat woord hadden ze leren geloven, dat ze van God vervreemd waren, dienstknechten der zonden. En de Heilige Geest had ze overtuigd van zonden, van hun ellendige toestand. En daarvoor waren ze door God in de schuld gekomen. Zoals David toen hij het hoorde: gij zijt die man. Zo had ook dat woord in hun leven kracht gedaan. Ze waren door het woord geplaatst voor Gods gericht. Hoe zouden zij als zondaren voor God de Heilige, de Rechtvaardige ooit kunnen bestaan? En die zonden waren hun tot schuld en tot smart geworden. En vanuit dat woord, dat evangeliewoord, dat er nu één gekomen was om zondaren uit die dienstbaarheid te verlossen, was er een heimwee gekomen in hun hart om uit die banden van de dood verlost te worden. En ze hadden net als die zondares de toevlucht genomen tot hem, die gekomen was, die beloofde Messias, om de slang zijn kop te vermorzelen. Tot hem hadden ze de toevlucht genomen, zoals die zondares, en zich gebogen aan zijn voeten en met tranen hun zonden beweend. En zijn voeten gekust. En toen ze zo tot hem gekomen waren, arm en naakt, schuldig tot hem gevloden, hebben ze het uit zijn mond mogen horen. Uw zonden die velen zijn, zijn u vergeven. Ga heen in vrede. Uit een genadegift, zonder enige verdiensten, hadden zij dat leven ontvangen. Zij waren bevrijd door Christus uit de banden van de dood en de macht der zonden, zonder enige verdiensten. Ze hadden enkel en alleen die gebonden handen van de zonden hem getoond. En hun machteloosheid hem beleden, hun schuld hem verteld. En uit genade heeft hij die boeien losgemaakt en ze het vrede gegeven. Zoals ook onze belijdenis zegt, nochtans God, zonder enige verdiensten mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening en gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Zo hebben zij die genadegiften mogen ontvangen. Waarom kon dat? Omdat hij nedergedaald is ter hellen. We bevinden ons in de lijdenstijd. Hij heeft zich laten binden, opdat anderen ontbonden zouden worden. En zo heeft hij door zijn lijden en sterven de schuld der zonde betaald, verzoening aangebracht, vrede teweeggebracht voor opstandelingen, voor zondaren. En zo heeft hij ook voor de zijnen het leven verworven, eeuwig leven, om altijd nu de zijne te zijn, om nu altijd voor zijn rekening te mogen leven, nu altijd te delen in zijn zorgende liefde, om nu te mogen weten, hij is mij voorgegaan in de hemel, om daar ook voor mij plaats te bereiden. O zalig, wonder van genade, om nou die genadegifte te mogen ontvangen, het eeuwige leven verworven door Jezus Christus. En geliefden, daar komt het nu vanmorgen op aan, dat u dat mag weten, welk weten, wel wat Paulus zegt, in dat ene woordje, dat nu een eeuwig verschil uitmaakt, dat ene woordje aan het slot van onze tekst, waar Paulus zegt, onze Heer. En daar komt het nu op aan, hebt u nu door het geloof die genadegiften mogen toe-eigenen. Zoals eenmaal ook Rut het mocht zeggen tot Naomi: uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Zoals Thomas het eenmaal zeggen mocht na dagen van strijd en aanvechting, toen hij zag in de doorboorde handen van Christus. En hij zag de zijden van Christus, toen hij het uitriep: mijn Heere en mijn God. Daar komt het op aan, op het mijnen des geloofs. Om nou als een arme verloren zondaar, uitgewerkt en uitgeschud uit uzelf, de toevlucht te nemen en door genade te mogen vallen in die doorboorde armen van Christus, in zijn liefdevolle handen. En daarom nogmaals die vraag: kent u dat maar nu? Die verlorenheid waarin u geboren bent, werkelijkheid geworden. Zijn uw ogen daarvoor open gegaan met Jene, bekende Schotse prediker? Hij heeft het eens gezegd: eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet: mijn ziele, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Maar door genade zijn zijn ogen open gegaan En de Heere geven dat vanmorgen uw ogen, jouw ogen daarvoor open gaan. Ik ben een dienstknecht der zonde, dienstbaar aan de zonde. Mij wacht de bezoldering der zonde, de eeuwige dood. Hoe zal ik voor God verschijnen? Opdat u vanuit die nood gedreven, het mag leren met schenen. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. O dan, dan kun je het zeggen, nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf, nu neemt mij geen Satan die zegenkronen af. Laat dan zo het sterven van uw geliefde schoonzus, van jullie geliefde tante, een spoorslag mogen zijn om die zaligheid te mogen zoeken. Ze is te verkrijgen als een genadegifte. Opdat u vanuit de werkelijkheid van onze tekst vanmorgen mag uitroepen: Heere, wees mij toch de zondaar genadig. Dat we het nou met elkaar vanmorgen uit mogen roepen: Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld. Vergeef mijn overtreding. Dat we zo met die verloren zoon de toevlucht mogen nemen tot die vader die daar staat met uitgebreide armen, roepend: Vader, trek mij toch. Zo zal ik tot u komen. Verlos mij toch uit de heerschappij der zonden. O, dat we zo die geboeide handen Christus voor mogen houden. Verlos mij toch uit de dienstbaarheid der zonden. Maak mij vrij. Schenk mij het eeuwige leven. Om niet als een genadegave. Hij wil het ook vandaag nog schenken. Opdat je onbonden uit de dienstbaarheid der zonden er iets van mag gaan verstaan. Ook als het uur van sterven komt, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Waarom niet? Omdat mijn Christus voor mij alles heeft voldaan. Ja, dan mag je het weten door genade, als je komt te liggen op een sterfbed. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe bereid door u opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Zoeken we samen de Heer. Heere, zo hebt u tot ons allen willen spreken op de begrafenis van onze geliefde schoonzus en tante. Heer, u hebt dit sterven van haar willen gebruiken om een woord van u aan ons hart te leggen. Want de bezoldering der zonden is de dood. Dat we het geloven mogen, heren, dat dat narecht is. Dat we daarvoor mogen buigen. Dat vonnis aanvaarden. Ik heb de dood verdiend. Maar nu dat wonder. Gij hebt verkondigd van die genadegift en het eeuwige leven. U, o Heer Jezus, bent het leven. En u wordt gegeven om niet, zonder enige verdienste onderzijds, uit vrije genade, aan verloren zondaren. O, dat wonder! Laat het vanmorgen toch plaatsvinden in de harten van schuldverslagen zondaren. Dat u de boeien en de banden nog eens kwam los te maken. Als daar iemand zingt in zijn hart: ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle benauwdheid deed missen, alle troost niet. O Heere, in die diepte. Maar ik riep de naam des Heeren aan. Och Heere, och werd mijn ziel door u gered. Heere, zo wilt gij horen. Zo wilt gij verlossen op het gebed. Doet gij grote wonderen. Laat het zo ook vanmorgen zijn. Op de begrafenis van Alette Esselink. Laat er uit dit sterven vandaag nog nieuw leven geboren worden. Wij smeken het u uit genade. Heere, ga met ons mee, ook als we de gang maken naar het graf. Wil dan sterken allen die daar een taak hebben. Wilt gij ook zijn met broeder van Dieren als hij nog een woord wil spreken. Wil hem ook alles geven wat nodig is. De begrafenis ondernemen met allen die hem ter zijnen staan. Heere, sterk ons ook als we die laatste eer gaan bewijzen. Door ze naar het graf te gaan brengen en haar aan de schoot der aarde toe te vertrouwen. Wil dan bij ons zijn. Wil ons sterken. Wil ook onze ambtsbroeder, dominee van Dieren, gedenken. Als hij ook weer geroepen wordt, om ook zondag het woord te verkondigen. Ook hem dragen we hartelijk aan u op. Heere, wil zo bij ons blijven. Ons niet begeven en niet verlaten. Heb dank, Heer. We nog de kracht ontvingen om dit woord te verkondigen. Laat het toch tot eeuwige zegen mogen zijn. Zie zo in gunst op ons neer. Wij bidden het u, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust den Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, vers 6. Wij willen deze rouwsamenkomst afsluiten met de bede om Gods zegen en ik verzoek u daarbij te gaan staan, indien dat mogelijk is. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.
Mogen wij nu het woord geven aan de neef, de heer Teus van Dieren.
Lieve familie, geachte aanwezigen.
Reeds in oktober 2000 vroeg tante mij of ik niet alleen haar administratie wilde verzorgen, maar ook of ik bij en na haar overlijden alles voor haar wilde regelen. Daarbij gaf ze een aantal wensen aan, waarvan ik er twee wil noemen. Na haar overlijden mocht, met uitzondering van de directe familie, niemand naar haar kijken als ze lag opgebaard. En ze wilde in besloten kring worden begraven. Daarom zijn we vanmorgen met deze kleine groep familieleden hier bij elkaar. Na het overlijden van oma Esselink heeft tante bijna 25 jaar in de Hobbemastraat gewoond. Op 15 oktober 2007 kreeg ze een dubbele longembolie en ze werd met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Zelf dacht ze dat haar levenseind daar was. Ze knapte echter toch nog op en kreeg per 18 januari 2008 een kamer in de goederij. Daar mocht ze op haar hoge leeftijd nog ruim een jaar wonen. En nu nemen we op deze dag definitief afscheid van haar. Namens tante wil ik jullie als familieleden bedanken voor de aandacht en de liefde die jullie haar wilden, konden en zo mogelijk mochten geven. Dit was niet altijd even gemakkelijk. Ik wil de ouderlingen Looy en Thale bedanken voor de bezoeken, eerst in de Hobbemastraat en later in de goederij. De warmte en de liefdevolle verzorging van het personeel van de afdeling Krammer was geweldig. We hebben dat ontzettend gewaardeerd. Dominee Egas, hartelijk bedankt voor uw medeleven in de laatste weken en voor het leiden van de begrafenis. Uw betrokkenheid heeft ons goed gedaan. Jan van der Schrik heeft op een uiterst pietijdvolle wijze ons bijgestaan in de afgelopen week, als ook op deze dag. Onze welgemeende dank hiervoor. Mede, namens tante, wil ik Aleida en Anke bedanken voor alles wat jullie voor haar hebben gedaan en betekent. Zowel een aantal jaren in de Hobbemastraat, als ook het laatste jaar in de goederij. Ik citeer een van de medewerkers van de goederij. Jullie hebben een geul in de weg gereden. Nu tante is weggevallen, blijft alleen tante Rui als laatste van haar generatie nog over. Voor u is dit verlies daarom dubbel zwaar. Uw gezondheid laat ook veel te wensen over, maar we weten dat uw kinderen en kleinkinderen u met veel zorg en liefde omringen. We wensen u voor de toekomst Gods zegen toe. Ten slotte dank ik jullie allen voor het feit dat jullie vandaag hier aanwezig wilden zijn om tante de laatste eer te bewijzen.
Familie, dominee Egas, kerkenraad, dan is nu de tijd aangebroken de geliefde overledene aan de schoten der aarde toe te gaan betrouwen. Mogen wij u dan verzoeken nadat de geliefde overleden door de neven zal zijn uitgedragen, u zich op de zo dadelijk genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Mogen wij degene die uitleiden verzoeken plaats te nemen naast de kist. U allen, zover het mogelijk is, wederom verzoeken te gestaan.
familie. Het lichaam van mevrouw Aletta Maria Esselink zal nu aan de schoot der aarde worden toebetrouwd. Het is nu de bedoeling wederom het woord te geven aan dominee Egas.
Liefde familie, zoals u al van thuis gehoord hebt, heeft onze zuster alles nauwkeurig geregeld en bepaald. En daarin heeft ze ook vastgelegd dat ze niet wilde dat er ook nog een toespraak zou zijn aan het graf. En daarom wil ik aan het graf lezen een gedeelte uit Gods woord dat nicht Aleida gelezen heeft en wat onze zuster bijzonder getroffen heeft. Het is een gedeelte uit Jesaja 43, de versen 1 tot en met 7. Maar nu, alzo zegt de Heere uw schepper, o Jacob en uw formeerder, o Israël, vreest niet. Want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijne. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En wanneer de rivieren zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gij niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. Want ik ben de Heere uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland. Ik heb Egypte, Moreland en Seba gegeven tot uw losgeld in uw plaats. Van toen af dat gij kostelijk zijt geweest in mijn ogen, zijt gij verheerlijkt geweest. En ik heb u lief gehad, daarom heb ik u met mensen in plaats gegeven en volken in plaats van uw ziel. Vrees niet, want ik ben met u. Ik zal uw zaad van een opgang brengen en ik zal u verzamelen van de ondergang. Ik zal zeggen tot het noorden geef en tot het zuiden houd niet terug. Brengt mijn zonen van verren en mijn dochters van het einde der aarde. Een ieder die naar mijn naam genoemd is en dien ik geschapen heb tot mijn eer, dien ik geformeerd heb, dien ik ook gemaakt heb. Wij willen dan nu deze plechtigheid afsluiten met het lezen van de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Dan is hiermee een einde gekomen aan deze begrafenisplechtigheid al hier. Mogen wij u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de kerkzaal van de Goederee, waar allereerst ouderling de Bakker deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna zal het samen zijn en aansluitend zal u allen koffie, thee of wat anders met een broodje worden aangeboden.
Willen we deze droeve plechtigheid afsluiten met schriften, lezing en gebed.
En dan lees ik u, ziende naar de toekomst, voor u Psalm 121. Een lied Hamaalot. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van den Heere, die hemel aan aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder Israëls zal niet sluimeren noch slapen. De Heere is uw bewaarder, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, tot u naderen we aan het einde van deze droeve plechtigheid. En dan mogen we uw naam eerbiedig dank zeggen voor alles wat gij gaf, ook op deze dag, toen die droeve taak op de schouders van de familie lag, om de laatste eer aan haar te bewijzen die hun lief was. Heere, ook in het rijk der natuur mocht alles meewerken, dat alles met orde, eerbied en stichting mocht geschieden. We zagen uw naam dank dat gij uw knecht, onze leraar, een stam gaf om te spreken, en dat hij het woord in het midden van deze familie mocht uitdragen. Heere, aan u ziende naar de toekomst, straks zullen weer wegen scheiden, en in ieder zal zijn eigen weg gaan. Een sprake, Heere, zeker als het gaat over iemand die we zo lang hebben gekend, en dan gaan de vervlogen jaren voorbij. Heere, dan is er een gezin weggedragen nu, het gezin Esseling, de laatste. En Heere, dan zullen gedachten vermenigvuldigen, als we straks allen naar onze eigen woning gaan. Dan dragen we in het bijzonder op zuster Esseling, die er weg alleen moet gaan. Want Heere, ook in haar leven hebt gij al gesproken. Daar is de bang des huwelijks ook verbroken door de dood. Geef dat ze met haar kinderen en kleinkinderen die haar omringen, dat mag ervaren. De Heer weet waar ik woon. En geef dat de kinderen en kleinkinderen met zorg en liefde rondom moeder mogen staan. Maar Heere, dan dragen we ook aan u op de kinderen van dieren. Heere, wat zal het dan juist nu in het hart een ervaring zijn? Ja, hij was er al, dat vader en moeder hen hebben verlaten. Maar nu die laatste uit dat gezin, daar waar de ouderlijke woning was, waar zoveel jaren opa en oma samen met tante gewoond hebben in huize Avondson, ze zullen daar niet meer over horen spreken. En wat wordt het dan een dubbele waarheid? Vader en moeder hebben mij verlaten. Maar Heere, geef dan dat het in hun leven, maar ook in het leven van de kinderen Esseling waar mag worden. De Heere heeft mij aangenomen, opdat ook in het nageslacht nog mag worden gehoord, wat in het voorgeslacht niet onbekend was, daar het toch menigmaal ook in huize Avondson daar plaatsjes mogen zijn, men hoort daar vromen tent weer galmen. Geef, Heere, wat in het voorgeslacht niet onbekend was, dat het ook in het nageslacht gevonden mag worden. En Heere, wil het nog werken naar het vrije van uw eeuwig welbehagen. En als dan hier de familie nog een kort ogenblik samen zal zijn, en ook de spijze zal worden gebruikt, die voor de levenden is, geef dan dat die spijze die gij geeft, het broze lichaam, haar kracht mag geven om verder te gaan. Maar dat men bij brood niet alleen zal leven, maar dat dat waarheid mag worden dat men zal gaan leven bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. want gij zijt zachte toch van uzelven. Ik ben de weg, de waarheid aan het leven. Ga dan zo met een ieder van ons, breng ons allen veilig thuis. En als het dan morgen uw dag zal zijn, geef dat het onze begeerte mag zijn, nog zijnde in het heden der genade, ons te schikken onder uw eeuwig blijvend woord, wat ons kan wijsmaken tot zaligheid. We vragen het u uit genade, om Jezus wel alleen. Amen.
Zoals al is gezegd, zal u allen nu eerst koffie, thee of wat anders worden aangeboden.